Ik heb verschillende van u al begroet met een erf tof. Erf, dat betekent avond, en tof, dat weet u allemaal, dat betekent goed. Dus dit is de manier waarop ze in Israël goedenavond zeggen. Je leest het al in Genesis 1, Vayehi erf, Vayehi boker, yom echad. Het was avond geweest, het was morgen geweest, de eerste dag. Maar dit is al de derde avond. En vanavond behandelen we een parasha die heet Noach. Parasha betekent gewoon stuk. Een stuk van de Torah. Het zijn 54 van die stukken. Die T daarachter, ja, dat is een kleinigheidje uit de grammatica van het Hebreeuws. Die betekent dat er een tweede naamval achterkomt. Nou, ga daar maar eens lekker over nadenken, wat dat betekent. Vandaar parashat Noach. En Noach is het eerste of bijna het eerste woord van die parasha. Ze heten allemaal naar dat eerste of bijna eerste woord. Nou, daar staat heel wat in. Het omvat de zondvloed, het Noachitisch verbond, de val van Noach, de volkenlijst van Genesis 10, de torenbouw van Babel en de nazaten van Sem, en dan zijn we al in hoofdstuk 11. Dus deze parasha voert ons van Genesis 6 vers 9 tot 11 vers 32. De eerste les vanavond gaat over 6 vers 9 tot en met 9 vers 7. Ga ik per ongeluk toch door, dan moet u even zeggen dat het pauze is. Ik heb het dit keer niet op mijn blaadje geschreven. Dus we gaan door tot 9 vers 7. We beginnen dit... Pardon, hij staat wel erg hard. We beginnen deze parasha met na te denken over Noach. Noach, zijn naam, zijn persoon is op verschillende wijze verbonden met een nieuw begrip in de Torah. En dat is het begrip tzedakah. U kent vast wel het woord tzadik, rechtvaardige, of tzadikim, rechtvaardigen. En tzedakah betekent rechtvaardigheid, gerechtigheid. En we lezen van hem dat merkwaardige in Genesis 6 vers 9, dat hij een tzadik is. Een rechtvaardige. Ik ga niet weer praten over de vraag waar ik de vorige keer mee eindigde. Of dat nu was omdat hij genade had gevonden, of omdat hij genade had gevonden omdat hij rechtvaardig was. Dat hangt er vanaf waar uw grootste nadruk ligt. Op de toewijding van de mens of op de genade van God. Eigenlijk is het allebei waar natuurlijk. Hij is een erfgenaam van de gerechtigheid. Dat is de tweede koppeling met het woord gerechtigheid. Dat vind je in Hebreeën 11 vers 7... Een erfgenaam, dat wijst erop dat hij iets gaat erven en dat wordt samengevat met het woord tzedakah. Dat is natuurlijk dan het Griekse woord, die kaiosune, maar dat betekent hetzelfde. En eigenlijk wat hij gaat erven is die nieuwe wereld die aan de andere kant van de zondvloed ligt. Daar gaan we nog wel over uitweiden. Noach is een geloofsheld. Dat vind je al in Genesis 11, in Hebreeën 11, pardon. Door het geloof heeft hij de ark toebereid. Daar verwijst dit vers ook naar Hebreeën 11 vers 7. En daarom is hij gerechtvaardigd. Eigenlijk is dit al een vooruitlopen op wat we in Genesis 15 vers 6 zullen vinden. Abraham geloofde de Heere en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En ten derde is Noach een prediker van de gerechtigheid. Daar betekent gerechtigheid weer wat anders. We vinden dat in 2 Petrus 2 vers 5. Hij predikt dat wat recht is. Gerechtigheid is een ingewikkeld woord, maar het betekent simpelweg doen wat recht is tegenover God, tegenover medemensen. En als het om Gods gerechtigheid gaat, dan geeft hij wat recht is aan de mens. Zowel in het oordeel als in zijn zegeningen. En Noach predikt de gerechtigheid. Wat heeft hij dan gepredikt? Hij predikte aan de mensen dat ze recht moesten doen, dat ze in Gods wegen moesten wandelen, zoals Noach en Henoch met God gewandeld hadden. Dat ze recht moesten doen aan elkaar, dat ze God de eer moesten geven. Hij is de eerste evangelist in de Bijbel. Hij moest die prediking verrichten aan de verdorven aardbewoners. Het is een heel ingewikkeld vers, ga ik niet over uitweiden, in 1 Petrus 3 vers 19 en 20... Dat veetje betekent het volgende vers. En die versen, daar zijn wel 40 verklaringen van. Ongelooflijk, want daar staat dat Yeshua gepredikt heeft aan de geesten die in de gevangenschap zijn. En tjongejonge, het heeft dat allemaal niet betekend. Maar ik verwijs nu alleen maar naar die verzen, omdat volgens mij die verzen te maken hebben met de prediking van Noach. Want in Genesis 6 lazen we dat God zijn geest niet langer bij de mens laat zijn. Door de geest, en 1 Petrus 3 zegt dat is de geest van de Messias, predikte Noach tot die mensen. Zonder dat die mensen daaraan gehoor hebben gegeven tussen twee haakjes. En daarom zijn ze ook in de gevangenis, dat is in het dodenrijk, in de Sheol terechtgekomen. Als je kijkt naar de wereld zoals die er toen uitzag, ik zei net al verdorven aardbewoners, dan vind je daar twee kenmerken in vers 11 tot 13 van Genesis 6. In de Statenvertaling staat zo mooi vrevel en geweldenarij. Geweldenarij is kortweg, simpelweg in het Nederlands geweld. En dat tweede, dat vertalen we tegenwoordig met verdorvenheid. Geweld en verdorvenheid, dat zijn twee grote typen van zonde. Geweld vond je al in het begin van de Bijbel in de moord door Kaïn op zijn broer Abel. En verdorvenheid vond je al in het begin van de Bijbel bij de begeerte van Eva. En ook de begeerte van de zonen Gods, weet u nu wel, het begin van Genesis 6, die keken naar de dochters der mensen. En de tweede vorm van verdorvenheid is de leugen, die vind je al bij Kaïn. Ik weet niet waar mijn broer is. Het zijn drie grote vormen van het kwaad. Geweld en dan de verdorvenheid die in twee uiteenvalt, de begeerte en de leugen. En je ziet die twee lijnen door de hele Bijbel heen. Ze monden uit in het boek Openbaring, in het beest. Daar zie je het geweld en de verdorvenheid in dat grote Babylon. Nou, Babel, daar komen we direct op terug bij Genesis 10, bij de volkerenlijst. En om het even aan te geven hoe vaak je dat in de schrift vindt, als je kijkt naar het boek Spreuken in de eerste hoofdstukken, zie je daar diezelfde nadruk. Aan de ene kant waarschuwt die vader zijn zoon om niet het geweld na te jagen. Dat vind je in het zesde en het achtste gebod. En in de tweede plaats niet de verdorvenheid na te jagen. Die vind je in het zevende en het negende gebod. En tegenover dat geweld en die verdorvenheid staat in Spreuken de vreze des Heren. Dat is wat je bij Noach ziet. Noach gelooft. Noach is een rechtvaardige. Noach wandelt met God. Dat is de vreze des Heren. Let er eens op hoe in Noach daarin een patroon zichtbaar wordt van de tzaddik, de rechtvaardige, dat in alle eeuwen hetzelfde blijft. Er zijn grote verschillen in de wegen die God met de mensheid gegaan is, van bedeling tot bedeling, om dat woord eens te gebruiken. Maar er zijn een aantal heel vaste elementen. En in plaats van gelovigen en ongelovigen spreek ik vaak liever van rechtvaardigen en goddelozen. Van Yeshua lezen we meermalen, bijna elke schrijver van het Nieuwe Testament noemt hem wel eens een keer de rechtvaardige, de tzaddik. Maar je vindt het ook van vele anderen, Jozef van Arimathea, Johannes de Doper, noem maar op, de tzaddikim. Dat zijn de rechtvaardigen, die wandelen met God, die leven de vreze des Heren. Tegenover alle geweld en verdorvenheid van deze wereld. Over verdorvenheid gesproken, als je kijkt naar de woorden, in het Nederlands zie je dat trouwens net zo goed, in het Hebreeuws is dat het woord shachat. Dat is een ander woord, dat is een andere T. Dan weet u hoe een Joodse slager heet? De shochet. Ik dacht even, is dat hetzelfde woord? Maar dat schrijf je met een andere T. Je hebt twee T's in het Hebreeuws, de teet en de taf. Maar dit is een ander woord. Dit is het woord shachat, dat betekent verderven. En er staat, de mens heeft zijn weg op aarde verdorven. Beetje een vreemde uitdrukking, maar dat wil zeggen zijn hele weg als mens hier op aarde wordt gekenmerkt door verdorvenheid. De bozaardigheid van een door en door verdorven mens. En dan staat daar als antwoord dat God, en dan gebruikt hij datzelfde woord, de mens gaat verderven. En hier betekent verderven de geestelijke en lichamelijke ondergang van de mens. En toen dacht ik aan een tekst die je vindt in het Nieuwe Testament, in 1 Korintiërs 3 vers 17... Als iemand de tempel van God verderft, dan zijn het natuurlijk Griekse woorden, die persoon zal God verderven. God zal die persoon verderven. Als iemand dus verderf zaait in de tempel van God, dat is de gemeenschap van de Messias-beleiders, de gelovigen in Yeshua, die zal door God verdorven worden. En verdorvenheid betekent die net als bij de zondvloed, dat het oordeel over zo iemand komt. Wat is de weg van behoudenis voor dat komende oordeel? Dat is de ark. De ark is een beetje een ingewikkeld woord. Dit is het Hebreeuwse woord teva. Dat betekent eigenlijk gewoon kist. En het is hetzelfde woord dat gebruikt wordt voor het biezen kistje van Mozes. Dat noemen wij geen ark. Dat noemen wij een kistje. En dat is ook de grondbetekenis van het woord. En daar is een diepe verbinding natuurlijk tussen. Dat komt later nog wel aan de orde. Maar zoals Noach in een teva met zijn familie door de wateren heen gaat en door die wateren niet verslonden wordt, omdat hij veilig geborgen is in een teva, zo is dat bij Mozes ook. Mozes is ook in de Nijl gedumpt, want dat had de farao gezegd, alle jongetjes die geboren worden moeten in de Nijl gegooid worden. Maar net als Noach komt hij niet om in de wateren. Noach was veilig in een teva, Mozes was ook veilig in een teva. Daar zit dezelfde grondgedachte achter, maar dat komt later nog vaker aan de orde. Dat mag je niet verwarren met de ark des verbonds die je had in de tabernakel en in de tempel. Dat is het Hebreeuwse woord Aaron. En als je een beetje vertrouwd bent met de synagoge, dan weet je, de Aaron, dat is ook de kast in de synagoge waar de Torahrollen bewaard worden. Dat is ook vertaald met ark, maar dat is eigenlijk een ander woord. Dat is ook een heel andere gedachte. Dat is niet een kist waarin je beschermd wordt tegen de wateren en zo veilig door het oordeel heen geloodst wordt. Dus dat is jammer dat in het Nederlands dat hetzelfde woord ark is. Maar ja, een ark was oorspronkelijk ook in het Nederlands een woord voor een kist. Het is een vreemd ding, die ark van Noach. Ik ga u niet vermoeien met die maten, maar ik heb me laten vertellen door scheepsbouwers dat die maten om met een schip te kunnen varen erg onhandig zijn. Dan kan je veel beter een rankerschip hebben. Maar als het om zeewaardigheid gaat, is zo'n schip niet te verslaan. Dus die maten zijn optimaal. En ik vind dat erg belangrijk. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met wat men noemt het Babylonische zondvloedverhaal, het Gilgamesh-epos, dat lijkt er heel veel op. En dan zijn er altijd slimmerikken die denken, oh, dan zal het Bijbelse verhaal wel daar vandaan komen. De mensen komen niet op de gedachte dat het misschien wel allebei uit dezelfde bron komt, namelijk uit de herinneringen aan de zondvloed gewoon. Alleen in dat Babylonische verhaal is het verhaal nogal verminkt. Daar heeft de ark een kubusvorm. Nou, dan moet u dus een kubusvormig schip voorstellen en daarmee gaan varen. En dan met al die dieren erin, dan heb je wel aan het einde haché gekregen of hutspot. Terwijl de mate van de ark, daar zie je ook wat het historische betrouwbaarheid betreft wat een enorm verschil. Dat maakt het tot een zeer zeewaardig schip dat bestand is tegen die ruwe stormen. Maar niet geschikt is om te varen, maar dat hoefde ook helemaal niet. Hij hoefde alleen maar te drijven. Hij hoefde nergens heen, om zo te zeggen. Hij hoefde alleen maar te zorgen dat de mensen die erin zaten niet omkwamen. De Heere God heeft de bijzonderheden van die ark precies voorgeschreven. Hij heeft het niet aan Noach overgelaten. Hij heeft niet gezegd, nou, kijk maar eens wat voor een ark jij in gedachten hebt. Maak er eens wat moois van. En dat is een heel belangrijk principe. God wijst daarmee de weg naar de behoudenis. God wijst de mens, zo moet je behouden worden. En hij geeft tot in details aan hoe dat moet. Heel veel mensen denken in deze wereld dat een religie iets is wat je zelf mag kiezen. Nadat het je smaakt, dat is hetzelfde belachelijke als dat je in een apotheek kunt rondkijken welk drankje jou het beste smaakt. Nee, je hebt niet een drankje nodig dat goed smaakt, maar dat jou geneest. Je hebt een middel nodig dat werkelijk heil brengt. En dat is alleen maar een middel zoals God dat kan geven. Dit is de weg van de behoudenis. En ik geef nu al aan, maar ik kom daar direct uitvoeriger op terug, dat dit natuurlijk een door en door Bijbelse gedachte is, want de ark is een type van Yeshua, of van het heil dat in Yeshua is. Zoals Noach in de ark was en zo door het oordeel veilig heen geleid werd, zo zijn wij in Yeshua veilig tegen de stormen van het oordeel van God. Niet alleen maar de stormen van het leven, daar gaat het niet om. Het gaat hier om oordeel. Het gaat erom hoe je veilig aan de andere kant van het oordeel komt. Ook dat komt straks nog wel aan de orde. Er zijn een paar heel bijzondere dingen. Er staat dat hij met van binnen en van buiten bepekt moet worden. En dat woord is het Hebreeuwse woord kafar. Let op deze plaats staat, dan is het, spreek je het uit als een F. Maar dat is eigenlijk de medeklinker is eigenlijk een P. Want je vindt dat woord terug in Kippur, Yom Kippur. Kafar betekent bepekken, maar een andere vorm van dat werkwoord betekent verzoenen. Kipper, die vorm. En daarvan is afgeleid het woord grote verzoendag. Nu heb je mensen die dat in de gaten krijgen, dat de grondbetekenis van verzoenen eigenlijk bedekken is. Bepekken, dat is niet de grondbetekenis. De grondbetekenis is bedekken. En dat betekent in dit geval dat het hout van de ark dichtgesmeerd moest worden met pek. De grondbetekenis is bedekken. En nu heb je mensen die zeggen, kijk, in de Tenach was er alleen maar bedekking voor de zonde, niet verzoening. Pas in het Nieuwe Testament, in Yeshua, is er echte verzoening. Als u dat ooit wel eens gehoord hebt, het slaat echt helemaal nergens op. Ik snap de gedachte erachter wel. Men zei in het Oude Testament, in de Tenach, kon er nog geen verzoening zijn, want Yeshua was nog niet gekomen. Het is net alsof die zonden tijdelijk dichtgesmeerd werden. En dat allemaal in het vooruitzien op het werk dat Yeshua zou volbrengen. Maar juist om die reden kon God ook in de Tenach echt verzoenen. Omdat hij vooruitzag op het offer dat Yeshua zou volbrengen. Trouwens, de Septuaginta, de Griekse vertaling van de Tenach, vervangt dit woord verzoenen, dat Hebreeuwse woord verzoenen, gewoon door de Griekse woorden die in het Nieuwe Testament terugkomt voor verzoenen. Het gaat dus om een echte verzoening. Niet in die zin dat die dierlijke offers als zodanig konden verzoenen. Dat krijgen we later bij de offers uitvoerig. Maar alleen maar doordat die offers symbolisch vooruitwezen naar het offer van Yeshua. Dat weet u allemaal wel. Maar ik vind die gedachte overal terug, ook bij Derek Prince bijvoorbeeld. En daarom moet ik daar eens een keer tegen protesteren. In het Oude Testament alleen maar bedekken en in het Nieuwe echt verzoenen, dat is niet zo. Het woord kipper in het Oude Testament in de Tenach betekent verzoenen. Dat is de grondbetekenis ervan. Want bedekken betekent het wordt gebracht onder het bloed. Dat is een volledig nieuwtestamentische gedachte. Wat onder het bloed is, is weg. Het boek Openbaring zegt, en dat is een kostelijke metafoor, wit gewassen door het bloed van het lam. Nou, met bloed kun je niks wit wassen in het werkelijke leven. Integendeel, het wordt er heel smerig van. En dan moet je het wit wassen met wat anders. Daarom is dat een kostelijke metafoor. Wij zijn wit gewassen door het bloed van het lam. Wij zijn verzoend door dat bloed. Maar Abraham, Henoch, Noach waren door datzelfde bloed van Yeshua verzoend. Maar het is mooi dat de ark op die wijze bepekt werd, als een heenwijzing, nog maar heel bedektelijk, naar verzoening. Dat vind je in Genesis heel vaak. Bedektelijke heenwijzing. Als je die heenwijzing alleen had, was je er nooit op gekomen, dat dit naar de verzoening zou verwijzen. Maar achteraf, als je eenmaal in Leviticus aangekomen bent en je wordt vertrouwd met dat woord kipper voor verzoening, dan zeg je terugkijkend, hé, wat merkwaardig, die ark als middel van de verzoening, als middel van de behoudenis, daar kom je dat grondwoord voor bedekken weer al tegen, dat later gebruikt wordt voor het bedekken van zonde door het bloed. Het had maar één venster, en dat was niet een venster opzij zoals dat hier is, zodat je naar buiten kan kijken. Noach kon niet naar buiten kijken, en dat was maar goed ook, het zou een verschrikkelijk tafereel zijn geweest. Hij kon pas naar buiten kijken toen hij later de bovenkant van de ark verwijderd had en ze naar buiten zouden gaan. Daarom moest hij ook een raaf en een duif uitlaten om te kijken hoe ver het met de aarde was gekomen. Hij zag het water niet. Hij moest ook ruimte scheppen voor de dieren. Hij moest voedsel voor de dieren meenemen. Want denk erom, de mens is heerser over de schepping. En in de zondeval heeft Adam ook de dierenwereld meegesleept. En daarom moet hij ook nu zorg dragen voor die dieren. God zelf draagt zorg voor die dieren. En tenslotte in hoofdstuk 7, vers 16 lezen we dat de Heere de deur sloot. Dat deed hij zelf niet. Dat is eigenlijk een heel, heel treffende, ernstige zin. Als de Heere de deur sluit, dan weet je zeker dat Noach uit medelijden niet die deur kan openzetten voor al die mensen die zich aan de ark hebben vastgeklampt toen het water kwam. Er is, Gods geduld is oneindig, maar niet eindeloos. Oneindig in grootte, maar gaat niet eeuwig door. Adonai had gezegd 120 jaar, meer niet. In Genesis 15 zal hij zeggen 400 jaar. Dan is de ongerechtigheid van de Amorieten vol, maar dan is het ook afgelopen. Hij stelt een termijn. Zijn geduld is oneindig groot, maar niet eindeloos in duur. Er is een moment dat de deur dicht gaat. En zo was het ook voor de mensheid. Het is bijzonder dat al voor de zondvloed God het verbond aankondigt. Dat is een nieuw begrip. We hebben niet gehoord over een verbond in het paradijs. We hebben niet gehoord over een verbond met Adam na de zondeval. Gereformeerde mensen die zien overal graag het verbond. En dat mag ook best. Maar bij Adam moet je dat er toch een beetje inleggen. Er is wel een tekst in Hosea 6 die zegt: ze hebben het verbond verdorven zoals Adam. Maar of dat werkelijk betekent een verbond met Adam. Misschien betekent dat wel gewoon het verbond zoals de mens in het algemeen. Nee, hier is pas echt voor het eerst sprake van een verbond. En dat begrip is zo belangrijk dat ik vast een paar dingen over zeg. Maar het komt elke keer weer terug later bij het verbond. Na de zondvloed en het verbond van Abraham komt het veel uitvoeriger. Het is een verdrag dat God sluit met de mens. Ongeveer, niet zoals twee gelijkwaardige partijen doen, maar ongeveer zoals een koning dat doet met zijn vazallen. Hij zegt, jullie moeten doen wat ik zeg. Jullie moeten mij helpen als ik aangevallen word. Maar als jullie in de problemen komen, dan help ik jullie. Zo'n verbond is altijd eenzijdig. De koning sluit het met zijn vazallen. Het kan nooit van de andere kant komen. God sluit het met de mens, met de mensheid, of met één mens, maar dan in hem een hele grote groep. Het initiatief gaat altijd van God uit, maar het is tegelijkertijd tweezijdig. Want beide hebben hun verplichtingen in het verbond. God neemt vrijwillig verplichtingen op zich, dat noem je belofte. Zoals de koning tegen zijn vazallen zegt, als jullie dit doen, dan zal ik jullie, als jullie de problemen komen, dan zal ik jullie helpen. Ik zal jullie zegenen, ik zal jullie geven dat en dat en dat. Maar daar staat wat tegenover. De mens krijgt ook verplichtingen opgelegd. En dat is eigenlijk Torah. Torah in de nauwere betekenis van het woord. Dat zijn geboden en verboden. Dat zijn altijd verplichtingen in het kader van een verbond. De Torah, dat zijn de verplichtingen die de mens van zijn kant heeft te vervullen. En daar tegenover staan de beloften van God. Nou, dat komt allemaal nog wel uitvoerig aan de orde. Ik moet nog één keer met u kijken naar de dieren in de ark. Het zou leuk geweest zijn om voor dit plaatje aan u gevraagd te hebben hoeveel reine dieren gingen er in de ark. Want daar is nogal wat verschil van mening over. Het Hebreeuws is ook nogal gecompliceerd. Van alle onreine dieren één paardje. Paardje met een T. Van de reine dieren, vele mensen denken, 7 paardjes. Maar ik denk dat, als je het goed leest, er staat 2 aan 2 aan 2 van de onreine dieren en 7 aan 7 aan 7 van de reine dieren. 7, dat is 3,5 paardje. Maar dat 7e dier, dat is het dier dat na de zondvloed geofferd wordt. Want hij nam van alle reine dieren en hij offerde. Zo bleven er dus precies 3 paardjes over. Het was allemaal al door God uitgedacht. Dan moet je goed opletten in deze opeenvolgende hoofdstukken welk aspect van de leer van het heil nou in het bijzonder naar voren komt. Ga nog eens even terugdenken aan Genesis 3. Daar vinden we al heel elementair de waarheid van wat je zou kunnen noemen de bedekking. God bedekte hun naaktheid door rokken van vellen. Hun eigen rokken van schorten van vijgenbladeren voldeden niet voor God. Maar hij gaf ze rokken van vellen die al heel, heel bedektelijk verwijzen naar een dier dat in hun plaats moest sterven. Nieuwtestamentisch betekent dat wij kunnen voor God alleen maar staan bedekt met het offer van Yeshua. Als hij naar ons kijkt, ziet hij zijn zoon. En in hem ziet hij ons aan. Dat voert vanzelf tot Genesis 4, de waarheid van de aanneming. God nam het offer van Abel aan en dat van Kaïn niet. Maar dat is hetzelfde als hij nam Abel aan en Kaïn niet. Hij nam Abel aan op grond van zijn offer. Hebreeën 11 zegt ook: Abel bracht een beter offer dan Kaïn. Dat betere offer, dat was een grondslag waarop de mens voor God kan staan. Hij staat voor God op de basis, de grondslag van een onschuldig offer. En Kaïn stond voor God op basis van de vruchten van zijn eigen arbeid. En notabene arbeid uit een vervloekte aardbodem. Genesis 5, Henoch wandelde met God en hij werd weggenomen van deze aarde. Er is een leven buiten en boven dit aardse leven. En Henoch, van de anderen staat alleen maar, en hij stierf en hij stierf en hij stierf. Ik zeg niet dat ze ophielden te bestaan of wat ook. Maar bij Henoch staat: God nam hem weg. Zoals een mooi gedicht van Okke Jager zegt: ze waren al zo ver aan het wandelen samen dat ze vlakbij het huis van de Heere God waren aangekomen. En toen zei de Heere: ach, we zijn er toch zo dichtbij, Henoch, je kunt het beste maar gewoon nou bij me blijven en niet meer teruggaan. Maar 6 tot 8, Genesis 6 tot 8, dat is de waarheid van de behoudenis, de soteria in het Hebreeuws, in het Grieks. En in het Hebreeuws is dat natuurlijk het woord waar ook de naam Yeshua van afgeleid is. Want zijn naam betekent behouder. Daar is het woord heil, behoudenis, niet zaligheid van de Statenvertaling. Ik vind het zo jammer dat ze ook in de herziene Statenvertaling dat woord hebben gehandhaafd. Zaligheid heeft er niks mee te maken. Behoudenis is een totaal ander concept dan zaligheid. Zaligheid betekent gelukzaligheid. Behoudenis betekent gered worden uit een plaats waar je verloren dreigt te gaan. En je wordt bij je nekvel gepakt en overgeheveld naar een nieuwe wereld. Je wordt gered uit de oude wereld. Mooi is dat, dat Zacharias in zijn lofzang daar al op zin speelt. Gered uit de hand van onze vijanden. En ik vertrouw erop dat hij dan niet alleen maar aan de Romeinen denkt, maar aan de machten van zonde, dood en duivel, waaruit het volk van God bevrijd wordt. En overgebracht naar een nieuwe wereld. En dat is hier heel letterlijk. Vanuit die oude wereld, dwars door de wateren van de zondvloed heen, die hele wereld schoonspoelde, kwam hij aan op een nieuwe wereld. Op een veilige manier, de enige veilige manier, namelijk in de ark. En dat is een waarheid, die vind je meermalen in de schrift. Want het komt bij Israël exact hetzelfde weer voor. Eigenlijk bij Mozes ook al in dat biezenkistje, dat biezenarkje. Maar vooral ook in de Rietzee, die vroeger Schelfzee en daarvoor Rode Zee heette. Maar dit is het woord van de NBV. Bij de Rietzee precies hetzelfde. Ze gingen uit de oude wereld van Egypte, door de wateren heen, en kwamen via de woestijn in het beloofde land. En de doop, die wordt verbonden met de zondvloed in 1 Petrus 3. Daar ligt Petrus een direct verbinding tussen de zondvloed en de doop. Zoals je door de wateren van de doop, van de zondvloed, van de oude naar de nieuwe wereld kwam, zo word je door de doop, dat is ook een doorgaan door het water, uit de oude wereld bevrijd en overgebracht in de nieuwe wereld met Yeshua. De oude wereld van duivel, zonde en dood laat je achter je, die zweer je af als het ware, en je wordt overgebracht in een nieuwe wereld. Hier heb ik het nog eens een keer voor u op een rijtje gezet, wat behoudenis betekent, zoals je dat hier in deze geschiedenis ook terugvindt. Behoudenis is een individueel begrip en een universeel begrip. Dat wil zeggen, heil, dat is hetzelfde als behoudenis. Heil is voor elk mens afzonderlijk. Elk mens die tot God komt, die een rechtvaardiger wordt. En het is ook voor de wereld als geheel. En als je kijkt naar die individuele behoudenis, dat individuele heil, dan is daar een innerlijk aspect. Dat heeft te maken met geloof. Dat heeft te maken met een veranderd hart, wat Ezechiël 36 noemt een hart dat met rein water is besprengd. En daardoor komt er een nieuw hart in plaats van dat oude stenen hart. En dat gebeurt door de Heilige Geest en die komt in je wonen. Dat is de innerlijke behoudenis. En de tegenhanger daarvan, aan de buitenkant, dat is de doop. Ik wees al op 1 Petrus 3 vers 19 tot 22 waar je dat ook precies kunt terugvinden. Die doop brengt je van de oude naar de nieuwe wereld. En net als bij Noach zie je bij de doop ook heel vaak dat God iemand redt met zijn huis. God denkt niet zozeer individueel, maar in termen van huisgezinnen. Je ziet dat bij Noach. We lezen alleen maar dat Noach rechtvaardig was, niet zijn zonen. Noach was een rechtvaardig, maar in Noach worden ook zijn zonen gered, zijn hele familie. En zo is dat later natuurlijk ook bij Abraham hoor je dat hij zijn huis getraind heeft om de weg van God te gaan. En je vindt dat elke keer weer opnieuw, zelfs het negatieve bij Achan, die gedood wordt met zijn hele huis als hij zich vergrepen heeft aan het gebannenen van Jericho. En in het Nieuwe Testament vind je natuurlijk hier ook Noach en zijn huis. En in Handelingen wordt ook heel vaak aangegeven, nog eens een keer in 1 Korinthe 1 en 1 Korinthe 16, hoe iemand gedoopt wordt met zijn huis. Dat hele huisgezin wordt aan het terrein van de wereld onttrokken en door die doop gebracht op het terrein van Yeshua. Mooi voorbeeld, Handelingen 16, waar we lezen dat de stokbewaarder tot geloof kwam en dat hij zich met zijn hele huis daarover verheugde. En dat hele huisgezin wordt diezelfde nacht nog door de wateren heen gebracht op het terrein van Yeshua. Dat is heel bijzonder. En dat vind je door de hele Bijbel heen. En dit is de eerste keer dat we zien hoe God iemand wil redden met zijn huis. Dat is geen garantie dat al onze kinderen en kleinkinderen gered zullen worden. Maar er zit wel een belofte achter. Het moet al heel bond gaan als die belofte niet verwerkelijkd wordt. Nou, tenslotte nog heel kort, er is natuurlijk ook het universele heil. Ik noem maar een paar voorbeelden waar je ziet hoe uiteindelijk de hele wereld, of ook het hele volk Israël, hoe het hele volk van God door de oordelen heen geloodst wordt en tenslotte aankomt in het Messiaanse Rijk. Daar zouden natuurlijk eigenlijk vele, vele schriftplaatsen bij te noemen zijn. Maar dit zijn een paar waar ook dat woord behouden is of heil daadwerkelijk voorkomt. Nou, hoe begint die zondvloed? Daar moet u eens goed op letten. We horen daar weer dat woord te hoom, dat we kennen uit hoofdstuk 1 vers 2. De duisternis lag op de vloed. Dat woord te hoom, dat is een eigenaardig woord. Je komt dat vaak tegen, de waterdiepte. Er zit iets geheimzinnigs, iets mysterieus, ook iets dreigends in dat woord opgesloten. Dus bijna, als je het kunt vergelijken met dat zwarte gat vandaag en de dag, dat is ook zoiets engs en geheimzinnigs. Wat daarin komt, dat komt er ook nooit meer uit. Het is een dreigende macht. En dat is ook de bedoeling ervan in Genesis 1. Ik heb al eerder gezegd, daar vindt hij eigenlijk al dat er strijd is bij de schepping. Geestelijke machten die God willen tegenhouden. En dat betekent eigenlijk dat die chaosmachten, zo noemen we dat wel eens een keer, die machten van dat tohu wabohu, woest en ledig in het begin, die steken elke keer weer de kop op. En dan krijg je ook weer diezelfde woorden in het Hebreeuws. En tohom, soms in het meervoud, tohomot, die woorden kom je dan weer tegen. Eerst bij de schepping, vanaf de oerchaos naar het droge land. Dan bij de zonvloed, van de oude aarde door de wateren schoongespoeld naar de nieuwe aarde. En uit die tohom komen al die geweldige watermassa's. Dat is maar niet gewoon regen. Als het hier 40 dagen en 40 nachten zou regenen op de hele aarde, dan zou je een voet water hebben. En zeker niet de hoogste bergtoppen bedekt. Nee, er gebeurt heel wat meer. Sluizen van de hemel gaan open, de tohomot gaan open. En als je nou kijkt, dat mag ik niet overslaan, op Psalm 77 of Psalm 104, er zijn nogal meer van die passages, maar dit zijn een paar hele treffende. Als je die beschrijving daar leest, is het heel moeilijk te weten, gaat het hier nou over de schepping of gaat het over de zondvloed? En dat is begrijpelijk, het zijn diezelfde dreigende machten die hun kop weer opsteken. Maar ze zijn altijd onder Gods controle. Het zijn eigenlijk machten die God gebruikt, ze zijn onder zijn beheer. Hij brengt ze in beweging, soms zijn ze tegen God en worden dan toch ongemerkt gebruikt door God. Nou, en het bijzondere is, bij de uittocht vind je ze weer opnieuw. Als je kijkt in Exodus 15, wat er gebeurde bij de Rietzee, dan vind je datzelfde woord weer terug. Tohom, weer die geheimzinnige watermacht. Door de hele Bijbel heen zie je dat er één grote strijd is tussen het Rijk van God en het Rijk van de duistere machten. Daar zou ontzettend veel over te zeggen zijn, maar dat zal ons natuurlijk veel te ver voeren. En elke keer steken ze de kop op. Eerst bij de schepping, dan bij de zondvloed, dan bij de uittocht. En je ziet het ook in die psalmen, die spreken over de uittocht, maar die dan ook terugverwijzen naar de schepping, naar de zondvloed. En elke keer zegeviert de Heere God en hij leidt zijn volk. Ja, hier is dat natuurlijk nog niet zo. De mens wordt geschapen en op het droge gesteld. Maar hier wel, hier wordt de mens door die wateren heen geleid. Hier gaat ook het volk door de wateren heen en komt dan op veilige bodem. En wordt op wonderbaarlijke wijze beschermd. Hier in een ark, hier door een droge weg die dwars door de Rietzee heen voert. Nou, het heeft 40 dagen en 40 nachten geregend. Dat is natuurlijk ook maar niet toevallig. 40 etmalen, dat vind je zo vaak in de Bijbel. Bij Mozes, 40 jaren in de woestijn. Soms 40 dagen en 40 nachten. Zoals Mozes 3 maal op de berg Sinaï was. Soms zijn het 40 jaren, zoals de tijd die hij achter de schapen doorbracht. Elia, 40 dagen op weg van het heilige land naar de Horeb. Yeshua, die 40 dagen en 40 nachten in de woestijn was. Het is de aanduiding van volharding en beproeving. Ik wil ook even wijzen op iets wat veel aandacht heeft getrokken. En dat is de godsnamen die hier door elkaar heen gebruikt worden. In Genesis 1 vind je uitsluitend de naam Elohim, God. En in het Genesis 2 de naam Yahweh. En dat is het tetragrammaton, dat zijn de 4 letters die samen de godsnaam vormen. En ik denk dat je mag zeggen dat als het over Elohim gaat, in het algemeen, dat kun je niet altijd zo scherp trekken, die grens, dan gaat het meer algemeen over God als schepper en rechter. Gaat het over Yahweh, dan is dat God in zijn bijzondere betrekkingen tot de mens, tot de mensheid, tot Israël ook heel vaak. En dat vind je ook in Genesis 6 tot 8, loopt het voortdurend door elkaar. En soms vind je zelfs in 1 vers die 2 namen naast elkaar. In de bronnensplitsing, in de oud-testamentische wetenschap, heeft men gemeend dat dit wijst op verschillende documenten die hier met elkaar vervlochten zijn. En dat ene document zou altijd de naam Elohim en dat andere altijd de naam Yahweh gebruiken. En daar heeft men er iets zeer kunstmatigs van gemaakt. Waarom zouden die schrijvers niet beide namen gekend hebben, maar die namen onderscheiden al naar gelang de context dat vereist. Maar let eens op die merkwaardige wisseling tussen God en de Heere met hoofdletters in onze moderne vertalingen, zoals dat daar in die hoofdstukken plaatsvindt. We lezen God gedacht. Dat is na de zondvloed. God gedacht. Dat is een mooi woord. Het woord zakar in het Hebreeuws, waar namen als Zacharia vandaan komen. Dat gedenken van God, dat zich terug herinneren, de mens in herinnering roepen. Het betekent dat God de mens niet vergeten was. En ook de dieren, die wordt het ook gedacht. Hij gedacht Noach en hij gedacht degenen die met hem waren in de ark. En de zondvloed komt tot een einde, de ark komt tot een rust. Notabene de 7e maand. Dan heb je vooruitgedacht aan het... Dit is dan de telling zoals Israël die nog steeds hanteert in zijn burgerlijke kalender. De 1e maand is de 7e de 1e, u weet. Maar dit is, als je hier aan denkt, dan denk je aan wat later de 1e maand genoemd werd. De maand Nisan, maar die in het burgerlijke kalender nog steeds de 7e maand is. Daar laat men nieuwjaarsdag vallen op de 1e dag van de 7e maand, die de 1e maand is, als u het volgen kunt. Maar als we hier denken aan de maand van Pesach, dan is de 7e dag precies midden in de week van Matzat, ongezuurde brood. Dat is toch heel bijzonder. Want de Heere God gaat de wereld voortaan aanzien op grond van dat offer dat met Pesach herdacht wordt. Daar gaat het om de bevrijding uit Egypte. Dit is de bevrijding van de oude wereld. De ark komt tot rust. Misschien volgens sommigen betekent Ararat heilige grond. Dat is de plek waar Noach een nieuw begin maakt. Maar hij weet nog niet goed hoe de wereld eraan toe is. Hij stuurt de raaf erop uit. Nou, de raaf is een onrein dier. En die voelt zich op die aarde heel goed thuis. Er is genoeg voor hem aan lijken en aan restanten van de dood waar hij zich wel thuis voelt. Die komt niet meer terug. Dat zegt dus niet zoveel als je een raaf erop uitstuurt. Eigenlijk zou je de raaf en de duif kunnen vergelijken met de zondige natuur en onze nieuwe natuur die uit God is. De duif is natuurlijk ook het dier van de Heilige Geest. Want de duif daalde neer op Yeshua toen hij gedoopt werd door Johannes de Doper. En hier zie je dat ook. Die duif, die zwerft rond, maar die duif komt terug bij Noach. Want er staat zo mooi, de duif vond geen rust voor het hol van haar voet. Zolang die wereld nog bedekt was met het water van de zondvloed en alle restanten van de dood daarin vond, kwam de duif niet tot rust. Maar dan een week later wordt de duif er weer op uitgestuurd en dan vindt de duif een olijfblad. Het begin van nieuw leven, nieuwe groei. En bij de olijfboom denken we natuurlijk aan de Heilige Geest, want de olijven groeien aan de olijfboom. En de olijven zijn een beeld van de vrucht van de Heilige Geest. Daar gaan we het later wel eens over hebben als we helemaal in Deuteronomium zijn en we gaan nadenken over de vruchten van het land. Heel bijzonder. En als je dan denkt aan de doop van Yeshua, en je denkt aan die woorden, de duif vond geen rust voor het hol van haar voet, dan denk je al die duizenden jaren dat er mensen op aarde gewoond hebben vanaf de zondeval, waar als het ware de duif rusteloos rondvloog. Ik denk op Psalm 14. Er was niemand die, God heeft over de aarde rondgekeken of er iemand was die goed doet. En er was niemand. En toen kwam Yeshua in deze wereld. En toen vond het eerst, voor het eerst in al die eeuwen van geschiedenis, vond de duif rust voor het hol van haar voet door neer te dalen op Yeshua. In hem gaat God die nieuwe wereld aanzien. En dat zijn de wetten van het Noachitisch verbond. Hij gaat nu daadwerkelijk dat verbond sluiten met de mens. Dat vind je in hoofdstuk 9. Er is een nieuwe opdracht tot vermenigvuldiging. Een nieuw, omdat hij dat ook tegen Adam gezegd had. Ga heen en vermenigvuldig die. Een nieuwe opdracht om heerschappij over de hele aarde, dus inclusief de dierenwereld, uit te oefenen. Alleen dit keer, want het is nu na de zondeval, zal dat gepaard gaan met vrees. Nu wordt ook voor het eerst gezegd dat de mens vlees mag eten en daar moet je niet gering over denken. Bij Israël in de woestijn was het al zo dat elke vleesmaaltijd eigenlijk het karakter had van een vredeoffer. Misschien hebben we daar nog nooit bij stilgestaan, maar als wij vlees eten, dan is dat omdat de Heere God ons daar uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heeft. Omdat in zekere zin, en het is ook een heel afgeleide zin, elk vlees eten betekent een dier moest sterven om mij te kunnen voeden. En als iemand dus uit principe, ik heb het nou niet over gezondheidsredenen, uit principe vegetariër is, dan mag hij zich dan wel eens goed bedenken. 1 Timotheüs 4 zegt dat het een demonische leer is en denk dan aan mensen die ons gebieden allerlei spijzen niet te eten die God ons uitdrukkelijk wel gegeven heeft. Dus ik heb het hier natuurlijk dan over een principieel vegetarisme, niet over een medisch of hygiënisch vegetarisme. Het vierde gebod van het Noachitisch verbond, want ik zei al, een verbond kan niet zonder een Torah, zonder wetten, dat is je mag geen bloed eten. Nou, dat komt later in de wet van Mozes ook uitvoerig aan de orde. Dus wel vlees eten, maar geen bloed, want het bloed is het leven. En het leven komt van God. Door wel het vlees te eten, herinner ik mij eraan dat een dier moest sterven om mij te voeden. Maar door geen bloed te eten, herinner ik eraan, het leven behoort aan God. Ik mag alleen vlees eten, omdat de Heere God mij daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. En juist door die uitzondering, niet het bloed, onthoud ik, het leven blijft van hem. En ten vijfde, een vergelding van bloedvergieting. Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden. En dat geldt zelfs voor de dieren. Dieren die mensen bloed vergieten. Dat lezen we later in Exodus 21, dat een dier dat een mens doodt, ook zelf gedood moet worden. Nou, hoe kun je dat handhaven? Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden. Dat kan door de meest elementaire vormen van overheid in te stellen. Bij Israël vind je nog dat je de instituut van de bloedbreker hebt. Nou, die bloedbreker die wordt al veel meer aan banden gelegd. Later hoor je er ook niks meer over. Hoe meer de geregelde overheden ontstaan, des te meer kan de doodstraf ook worden toegepast. En dan heb je dat niet meer nodig. Maar dit is dus heel anders dan bij Kaïn. Kaïn mocht over de wereld rondgaan en niemand mocht hem aanraken. Na de zondvloed is dat niet meer zo. De Kaïns, de moordenaars, worden door de mens gegrepen en ze ontvangen de doodstraf. Dat kan alleen maar met geregelde overheden. Het is een nieuw begin. Noach is het begin van een nieuwe mensheid. Uit hem wordt een hele nieuwe mensheid gebouwd. En daarin is hij een type van Yeshua. In Yeshua begint ook een nieuwe mensheid, een nieuw menselijk geslacht. In Romeinen 5 staat de eerste Adam tegenover Yeshua als de laatste Adam. En in Noach maakt de Heere God ook zo'n nieuw begin. En zo'n nieuw begin kan niet zonder offer. Noach neemt dat zevende dier van al die reine dieren. Schapen, geiten, runderen en verschillende vogelsoorten, duiven, tortelduiven. En hij brengt een offer. Dit is een brandoffer. Andere offers vindt u niet in Genesis. Alleen maar een brandoffer is een offer dat in zijn geheel in rook opgaat voor de Heere God. Waar niets van gegeten wordt. Later krijg je nuancering en krijg je wel 5 type offers. In Genesis alleen maar brandoffers. Dus die offers die worden helemaal verteerd. Het brandoffer in het Hebreeuws is ook ola. Dat komt van het werkwoord ala. Dat u nog kent in de woorden als alia. Immigratie in Israël. Of el al. We hebben allemaal hetzelfde woord betekend. De betekenis te maken. Wat opstijgt. Het stijgt op voor God. Het gaat in rook op voor de Heere God. En dat wordt de basis voor Gods nieuwe betrekking. Er staat een heel wonderlijk iets. De Heere zegt, ik zal de aarde niet weer verdelgen. Want het verdichtsel van het hart van de mens is te allen dagen boos. Dat is zo wonderlijk. Exact dezelfde uitdrukking wordt voor de zondvloed gebruikt om te zeggen, ik ga de aarde verdelgen, want het verdichtsel van het hart van de mens is boos. En nu zegt God, ik ga de aarde niet meer verdelgen, want de mens is toch onverbeterlijk. Maar ik ga de aarde aanzien niet op grond van wat de mens is, maar op grond van wat het brandoffer is. En zo is het al 2000 jaar genadetijd. God handelt niet met de mensheid op grond van wat de mensheid, wij en kluis, zou verdienen. Maar hij handelt met deze wereld op basis van het brandoffer van Yeshua. Er staat zelfs in 8 vers 21, de Heer ruikt de lieflijke geur. Dat woord lieflijk, dat is in het Hebreeuws Nigoach, dat is van dezelfde stam als Noach. Eigenlijk is dat, want Noach betekent rust brengen. Het is een rustgevende geur. Die lieflijke geur is een geur die de Heere God rust geeft. Dat is merkwaardig, dat is heel menselijk natuurlijk. Hè? Als de Heere God al die boosheid van het menselijk geslacht ziet, en dus na de zondeval echt geen greintje beter, dan vindt hij rust in het werk van Yeshua. Dat is een mooi oud lied, staat ook in Johannes de Heer. Hij in wie God zelf kan rusten, is het rustpunt ook voor mij. En wie is dat in wie God zelf kan rusten? Dat is Yeshua en zijn werk. Dat is de basis. God ziet de mensheid aan vanuit het offer van Yeshua, niet langer vanuit haar eigen zondigheid. En hij belooft dat er nooit meer een zondvloed komt. Dat wil niet zeggen dat er nooit meer een oordeel komt. 2 Petrus 3 werkt dat uit en zegt inderdaad, nooit meer zal God de wereld verdelgen door water, maar hij zal aan het einde de wereld wel verdelgen door vuur. Nog eens, het Noachitisch verbond in 9 vers 1 tot 7, en dan zijn we al aan de pauze toe. Daar gaat het over de verplichtingen die de mens opgelegd krijgt. Dat zijn die 5 geboden waar ik het over had. Geen 10 geboden, maar 5 geboden. En dan in de volgende versen, daar zal de Heere God het hebben over de verplichtingen die hij op zich neemt. Dat zijn zijn beloften. Ik zal mijn verbond gedenken. Ik zal de aarde niet meer verderven door een watervloed. Tegenover, dat is altijd zo bij elk verbond. Er is nooit een verbond waarbij God alleen maar eist. Er is ook nooit een verbond waarbij God alleen maar belooft. Zelfs het verbond van Abraham, dat is toch het meest onvoorwaardelijke verbond dat je je kan voorstellen. Alleen maar zegening. Ik zal de wereld zegenen. Wie u zegenen, zal ik zegenen. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Maar dat zegt de Heere God nadat hij tegen Abraham gezegd heeft. Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Het is nooit voor de goddelozen. Wel voor gerechtvaardigde goddelozen. Voor bekeerde goddelozen, want dat zijn we allemaal van nature. Maar niet voor goddelozen als zodanig. De beloften zijn altijd voor de tzaddikim. En dus geeft ook elk verbond aan hoe je een tzaddik, een rechtvaardige, kunt worden. Dus Gods beloften zijn onvoorwaardelijk. En tegelijkertijd zijn ze voorwaardelijk. Dat is een heel belangrijk mysterie dat we nog vaak gaan uitwerken. Dus er zijn altijd beloften, maar nooit zonder geboden. Ook onder het nieuwe verbond hebben we te maken met de Torah van Yeshua. Die overlapt met de Torah van Moshe, van Mozes. Dat gaan we allemaal nog later bespreken. Er zijn altijd geboden, nooit geboden zonder belofte. Nooit belofte zonder geboden. Hier in het Noachitisch verbond zien we dat voor de eerste keer. En dit is het moment om u even rust te gunnen, zodat u dit allemaal kunt verwerken. Over een kwartier luidt de bel van Antien en u weet, die bel betekent op uw plaatsen.